Twee weken terug hebben we gezien dat we Johannes hoofdstuk 1, dat begint vanaf vers 19, dus na de proloog, kunnen indelen in drie stukjes. We hebben in de twee voorgaande studies al de vorige stukjes behandeld. Het eerste stuk liep vanaf vers 19 tot en met vers 28, waarin we Johannes zijn reactie zagen op de delegatie die kwam uit Jeruzalem. En daar hebben we gezien dat Johannes vooral niet met zichzelf bezig was en uitdrukkelijk getuigenis gaf dat hij niet de Christus was, ook niet de Elia, ook niet de profeet, maar gewoon de stem van een roepende in de woestijn, die wees op hem die na hem zou komen, die vele malen groter is dan hem, van wie hij zelfs niet waardig is om zijn schoenriem los te maken. En dan hebben we gezien vanaf vers 29 tot en met vers 34, dat Johannes, welk getuigenis Johannes geeft over de Heer Jezus. En daar hebben we gezien dat, vorige week hebben we gezien dat Johannes getuige was van een hele bijzondere gebeurtenis. We hebben gezien dat voornamelijk Johannes' getuigenis gebaseerd was op wat hij gezien had, dat vooraf aangekondigd was door God ten aanzien van hem, dat hij zou de Messias openbaar zien worden, doordat de geest van God als een duif op Johannes zou neerdalen en op hem zou blijven, hebben we gelezen. En het is juist Johannes, de evangelist, die vanuit die bijzondere invalshoek ons bepaalt bij de bediening van Johannes. Johannes' zijn bediening omschreef Johannes de evangelist als een bediening die ertoe leidde om Jezus Christus, de Messias, openbaar te maken. Daarom was hij komen dopen met water, omdat hij Jezus zou op die manier openbaren. En vooraf dat moment, wanneer je dat ziet, hebben we gezien in vers 34, dan zijn we mee geëindigd vorige week, getuigt hij nadrukkelijk dat Jezus, en in onze vertaling staat er Zoon van God, want dan heb ik uitgelegd dat het veel beter is om daar te kiezen voor uitverkorenen van God. In aansluiting op de Oud-Testamentische profetieën, onder andere in Jesaja 42, waar de profeet Jesaja zegt dat de Heere God zijn geest heeft gelegd op zijn dienstknecht, en wie dat hij al zijn welbehagen heeft gevonden. En dat moeten we goed vasthouden. De Heer Jezus is, na een lange tijd dat er geen profeten meer geweest zijn, en men dacht in die tijd dat de geest van profetie al lang geweken was, en dat als er al nog profetieën kwamen, het nooit meer in de zin zou zijn van de profeten van het Oude Testament. Maar hier krijgt Johannes heel uitdrukkelijk de bevestiging dat hij, die aangekondigd wordt door hem, de gezalfde van God, de Messias, iemand is op wie dat de geest van God blijvend is. En daarom, alles wat hij spreekt, hebben we gezien vorige week, alles wat hij spreekt is openbaring van God. In tegenstelling tot de Oud-Testamentische profeten, die nu en dan, wanneer de geest van God over hen kwam, openbaringen deden, woorden spraken die God door zijn geest gaf om te spreken. Maar Jezus geeft de geest niet met mate, hebben we gezien, maar geeft de geest overvloedig. En daarom zal hij ook diegene zijn door wie dat de nieuwe dag, waarvan in het Oude Testament is gesproken, de dag van de voleinding van het koninkrijk, zal aanbreken, want hij zal uiteindelijk dopen met de geest van God. En dat duidt heel nadrukkelijk op de voleinding van de beloftes gegeven door de profeten, dat er een dag zou komen dat God zijn geest over zijn ganse volk zou uitstorten. En met vers 35 tot het einde van het hoofdstuk zijn we aangekomen in het derde gedeelte, waarin dat we zullen zien dat Johannes zijn discipelen wijst op Jezus en dat dat een hele reeks gevolgen heeft, een kettingreactie tot gevolg heeft van mensen die beginnen de Heer Jezus na te volgen. Enerzijds op grond van het getuigenis van Johannes de Doper, anderzijds wanneer zij die door Johannes de Doper gewezen zijn op de Heer Jezus hem navolgen en bij hem zijn geweest, andere mensen aansporen die zij kennen om ook de Heer Jezus te gaan navolgen, of tenminste toch kennis van hem te gaan nemen, van wie dat zij echt geloven dat hij de Messias is, Gods gezalfde is, ja, de man van wie de profeten, van wie dat Mozes, beter gezegd, en de profeten hebben gesproken en verkondigd. En daar gaan we mee beginnen vanavond. Maar, als je opnieuw het stukje leest, ik weet niet of dat het u opgevallen is, wanneer je dat getuigenis leest van Johannes de Doper, en wat er allemaal uit voortvloeit, dan lijkt het op het eerste zicht alsof wat dat Johannes neerschrijft niet klopt, of niet strookt, beter gezegd, met wat de andere evangelisten vertellen. Want we leren toch uit de andere evangeliën dat de discipelen niet meteen de Heer Jezus nagevolgd zijn. En hier lezen we meteen dat ze tot erkenning komen. De ene zegt hij is de Messias, de andere zegt hij is de koning van Israël, de Zoon van God. Zien we dat de discipelen, de eerste discipelen, meteen blijkbaar tot erkennis komen van wie dat de Heer Jezus is, en hem direct navolgen. Terwijl, dat we toch in de evangelie lezen, dat de discipelen het vaak verkeerd voor hebben, als ze denken iets te weten over wie dat de Messias is, over wie dat de Heer Jezus is, dan zien we keer op keer dat ze weinig of geen besef hebben wie dat ze navolgen. En hier, als we kijken naar Johannes, daar lijkt het alsof dat zij van meet af aan direct zien wie dat de Heer Jezus is en hem prompt achterna gaan. Daarom hebben ook sommige uitleggers gezegd van kijk, dat is hier een duidelijk bewijs dat wat Johannes schreef niet klopt met de overige evangeliën, dat Johannes eigenlijk een heel eigen getuigenis weeft vanuit zijn eigen bevindingen, achteraf bekeken, en dat het terug van vooraf aan gaat inleggen. Dat wordt gezegd. Maar, als we een stukje erover nadenken, dan gaan we zien dat uiteindelijk, wat dat de overige evangelisten schrijven over deze dingen, niet in tegenstelling is met wat Johannes de Doper schrijft. Want, als je dat vergelijkt met elkaar, dan zie je dat de Heer Jezus zijn discipelen op een bepaald moment, vertellen de andere evangelisten, zelf gaat roepen. Hem gaat uitnodigen dat ze achter hem aankomen. En we zien bijvoorbeeld in Marcus, ook in Lucas dacht ik, dat de Heer Jezus naar het meer gaat van Genezaret en daar uiteindelijk Petrus roept, de zonen van Zebedeus roept in Marcus. Maar vinden we hier dat de Heer Jezus zelf op zoek is om deze mensen te roepen? Nee. Op één versje na, ik dacht in vers, wacht een momentje. Ja, maar er was, ja, 44 van Filippus, inderdaad, op één versje na, dus zodat er gewezen wordt op Filippus, en dan is het nog zeer discutabel, daar straks meer over, zien we dat er geen enkele van die mensen die tot de Heer Jezus komen, hier in dit gedeelte, door de Heer Jezus geroepen zijn. Ze komen, ofwel op grond van het getuigenis van Johannes de Doper, ofwel komen ze, wanneer ze uitgenodigd zijn, door iemand anders. En we moeten dat heel duidelijk onderscheiden. Dat blijkt dat we hier in een heel andere fase zitten. Want, wat zijn de woorden die hier sterk uit dit gedeelte naar van voorkomen, is bijvoorbeeld, komt en u zult het zien. Tweemaal vinden we het. Een uitnodiging van komt, en u zult zien. Mensen hebben bepaalde opvattingen gehoord over wie dat Jezus zou zijn. En de Heer zelf, of in het laatste geval, dacht Filippus, die Nathanael uitnodigt van kom en zie. Wanneer hij zegt op een sceptische manier, kan er iets goeds komen uit Nazareth. Kom en zie. Zegt hij heel nadrukkelijk. Net zoals de Heer Jezus, zeg maar, de twee eerste discipelen, waarvan één Andreas is, vinden we zo duidelijk, die oorspronkelijk discipelen waren van Johannes de Doper, ook door de Heer Jezus uitgenodigd worden. Meester, en waar verblijft u? Kom en zie. Dus we zitten heel duidelijk in de aanloopfase waarin dat de Heer Jezus zelf, nadat deze mensen tot hem gekomen zijn, hen uitnodigt om te zien wie hij is. Want dat blijkt ook aan het einde van dit gedeelte. Daar zien we dat Nathanael diep onder de indruk is van de woorden die de Heer Jezus tot hem spreekt. En dan zegt de Heer Jezus in vers 51, omdat ik je gezegd heb, ik zag je onder de vijgenboom, geloof je? Met andere woorden, zegt de Heer, je hebt nog niks van mij gezien. Het was alleen een bovennatuurlijke openbaring dat de Heer Jezus deed, maar je hebt nog niks van de Heer Jezus gezien, en je gelooft al, zegt de Heer Jezus. En daarom komen die woorden erachter, hij nu zei tot hem, voorwaar, of in vers 51, excuseer, je zult grotere dingen zien dan deze. Zie je? De Heer Jezus nodigt opnieuw uit van, je hebt nog niks gezien. Zoals dat zo mooi in het Amerikaans zeggen, you ain't seen nothing yet. Je hebt nog helemaal niets van mij gezien. Dus vinden we dat hier, zeg maar, deze discipelen in wording, in een fase zijn, dat ze pas leren, de Heer Jezus, nadat ze hem ontmoet hebben, pas beginnen te kennen wie hij is. Inderdaad, zien we dat ze heel snel bepaalde serieuze uitspraken doen over wie dat de Heer Jezus is. Maar dan moeten we niet zo zwaar aan tellen. Ze zijn onder de indruk van de eerste indrukken die ze hebben opgedaan van de Heer Jezus, die heel bijzonder zijn, maar ze beseffen in dat opzicht nog totaal niet de draagkracht van hun woorden. En dat kan je een beetje vergelijken met wat dat zusters die zondagsschool doen ook vaak meemaken. Soms kan je verschieten van wat er uit een kindermond komt. Dan zeggen, amai, heeft dat kind dat al gezien? Weet dat kind dat al? Iedere zuster ervaart dat. Maar als je dan een beetje doorvraagt daarover, dan zie je dat de kinderen misschien al iets gezien hebben, maar als ze verder moeten vertellen, wat als ze er nu van begrijpen of snappen, dat er nog maar heel bitter weinig is. En zo is het ook met de discipelen. Wat dat ze hier zeggen, die woorden die ze spreken, die benamingen die ze geven aan de Heer Jezus, wie dat hij voor hen is, is nog allemaal heel pril en staan nog in zijn kinderschoenen. Maar ze hebben allemaal eigenlijk nog bitter weinig gezien van wie dat de Heer Jezus is. En het einde van het stukje nodigt iedereen uit om meer te zien. En dat is wat we met elkaar naartoe gaan in dit gedeelte. De Heer Jezus die iedereen, ook ons, uitnodigt om verder te lezen in dit gedeelte en te zien wie hij werkelijk is. Want, dat hebben we gezegd de eerste avond in de opening, dat dat ook de bedoeling is van Johannes zijn evangelie. Zijn evangelie heeft hij geschreven met één groot hoofddoel en dat is Johannes hoofdstuk 20, vers 30. Jezus dan heeft nog wel vele andere tekenen voor de ogen van zijn discipelen gedaan, die niet geschreven zijn in dit boek, maar deze zijn geschreven, opdat u gelooft dat Jezus is de Christus, de Zoon van God, en opdat u gelovend het leven hebt in zijn naam. Dus zie je, dat het volledig aansluit bij wat we zien bij die eerste discipelen, prille discipelen. Ze zijn door iemand anders gewezen op de Heer Jezus en van daaruit gaan ze verder op onderzoek wie dat hij werkelijk is. En dan krijgen we, vanaf volgende week zullen we erover nadenken, het eerste teken waarin dat de Heer Jezus duidelijk maakt of begint te tonen wie dat hij werkelijk is. Die tekenen zijn niet zomaar wonderen, niet zomaar bovennatuurlijke mirakels die de Heer Jezus doet om de aandacht te trekken. Nee, het zijn tekenen en ze hebben iets te betekenen. Er zit een betekenis in. Heel duidelijk. Die tekenen spreken. En zo krijgen we een opeenvolging van 7 tekenen vanaf Johannes hoofdstuk 2, die iedere keer iets opnieuw iets laten zien van wie de Heer Jezus is. En de climax van die tekenen, zullen we zien, is de opwekking van Lazarus, die dan een heenwijzing is naar het grootste teken dat in dit evangelie getoond wordt. En dat is de opstanding, de dood en de opstanding van de Heer Jezus zelf. Dus zie je, gans dit evangelie wordt zo stelselmatig opgebouwd. Dus we zien vanaf vers 35 opnieuw diezelfde uitdrukking, de volgende dag, die we al terugvonden in vers 29. Daar ga ik nog altijd niks over zeggen. Dat ga ik pas doen volgende week. En we zien in vers 35 dat Johannes opnieuw daar staat. En nu twee van zijn discipelen wijst op de Heer Jezus. En toen hij op Jezus zag, die daar wandelde, zei hij, zie het Lam van God. En ik heb er vorige week al op gewezen, dat je een klein beetje Johannes de Doper kan vergelijken met Mozes. Hij bracht het volk van God tot aan de grens. Hij kon zelf het beloofde land niet in. Maar hij kon er wel op wijzen. En dat is ook hetgeen wat Johannes de Doper doet. Hij kan maar tot op een bepaald moment, tot aan een zekere grens. Want eindelijk heeft hij het doel van zijn bediening bereikt. Volgens Johannes kwam hij dopen op dat de Messias openbaar zou worden. Nu wist hij openbaar, hij wijst erop, van kijk, zie daar, het Lam van God. En vanaf dat moment, wat er nu moet gebeuren, is wat Johannes zelf zegt op een andere plaats, dat hij moet minder worden. Het enige wat er nu kan gebeuren, is dat Johannes zijn dienst, de betekenis van zijn dienst en de impact van zijn dienst, stelselmatig en geleidelijk aan afneemt, en dat de Heer Jezus, zoals hij zelf zegt, meer wordt. En hij wil uiteindelijk dat zijn discipelen het getuigenis van getuigenis geeft, predikt, dat zijn discipelen dat daar gehoor aan gaan geven. We weten dat niet alle discipelen van Johannes de Heer Jezus achterna gegaan zijn. In Handelingen hoofdstuk 19 vinden we een groep van die mensen die volgelingen van Johannes de Doper waren, maar die nog nooit van de Heer Jezus, of beter gezegd van de doop van de Heer Jezus, gehoord hadden. Maar wel gedoopt waren met de doop van Johannes de Doper en nog steeds volgelingen van hem waren, bij manier van spreken. Maar hier zien we dat er twee discipelen bij hem staan, die opnieuw gewezen worden wie dat de Heer Jezus is. Johannes kondigt hem aan als het Lam van God. En vorige week heb ik er al op gewezen, of proberen duidelijk te maken, dat wat Johannes hier doet, niet zozeer is wijzen op de Heer Jezus als het plaatsvervangende offer, maar dat hij hier wijst op de krijgerkoning die zou komen. Ja, de krijgerkoning die aangekondigd wordt, ook in het Oude Testament, maar die de hoedanigheid van een lam heeft, en dat vinden we terug in het boek De Openbaring van Jezus Christus. Het is een beeld die niet gekend is in het Oude Testament als dusdanig. De krijger en het lam samen in één beeld, maar het is wel een beeld, zoals ik al vorige week een stukje heb voorgelezen, die gekend is uit, zeg maar, de apocalyptische lectuur van in die dagen. En die wijst op de Heer Jezus in een hoedanigheid van een machtig krijger die zal komen, die gestuurd is door God om orde op zaken te stellen, die alles wat de zonde heeft teweeggebracht onder Israël, die zal oordelen en het uitzuiveren en reinigen en orde op zaken stellen. Een krijger en een lam. Johannes heeft datzelfde draagkracht van die woorden natuurlijk niet begrepen. Maar dat is hetgeen wat hij voor ogen had. Niet een plaatsvervangend lam en die verzoening doet tussen God en mensen. Dat was een totaal ongekend beeld op dat moment. Het is zelfs juist, zoals ik al vorige week aangaf, ook Johannes de Doper die het moeilijk heeft met hoe dat de dienst van de Heer Jezus verloopt. Op een bepaald moment, wanneer dat hij gevangen is, stuurt hij discipelen naar Jezus en zegt hij, ben jij degene wel die we moeten verwachten? Omdat hij iets helemaal anders verwacht dan wat dat hij ziet. Ja, de Heer Jezus blijkt naar zijn inzicht niet de man te zijn die hij verwacht. Die krijger die komt om orde op zaken te zetten. Die man die komt om in Israël, zeg maar, al de ongerechtigheid uit te zuiveren, alle gevolgen van de zonde teniet te doen en orde op zaken te stellen. Hij ziet dat niet. Vandaar die vraag. Dus we moeten hier niet denken, als hij zegt, zie het Lam van God, dat hij wijst op de Heer Jezus als het plaatsvervangend offer die sterft voor de zonde en schuld van de mens. Zeker niet. Ja, wij denken dat zo snel, maar dat is niet het betekenis. En dan zien we in vers 37 dat het juist de woorden zijn van Johannes de Doper, niet wat dat ze zien, maar de woorden, het getuigenis betreffende het Lam van God, de woorden die Johannes spreekt, die deze mensen aanzetten om Jezus na te volgen. Zij hebben duidelijk de boodschap van Johannes begrepen, dat Johannes zelf en zijn bediening geen doel op zichzelf is, maar een tussenfiguur, zeg maar, die heen wijst naar iemand die veel groter is dan hem, en die zij moeten nu gaan navolgen. En dat is uiteindelijk wat hij ook doet. Zij gaan de Heer Jezus achterna op grond van zijn woord. Nu, wie zijn de twee discipelen? Straks zien we dat één ervan Andreas is. Andere wordt hier niet vernoemd, en de traditie zegt dat het Johannes zelf is, de schrijver van het evangelie. Dat hij de tweede discipel is die hier niet genoemd wordt. Niet zo belangrijk, even terzijde. En dan vinden we, dat is wel belangrijk om te zien, dan vinden we voor de eerste maal, de Heer Jezus aan het woord in dit evangelie. En wat zijn de eerste woorden die de Heer Jezus spreekt? Inderdaad. De discipelen komen naar de Heer Jezus toe, hij ziet ze, en meteen vraagt hij: wat zoekt u? Wat is de bedoeling daarvan? Als je kijkt in de andere evangeliën, en er mensen zijn die blijk willen geven dat ze de Heer Jezus willen achterna gaan, dan zien we gelijkaardige reacties. Dan zien we dat de Heer Jezus tegen iemand die bijvoorbeeld zegt: Heer, ik zal u volgen waar u ook gaat, wat ze hebben holen, zegt de Heer Jezus, maar de zon des mensen heeft geen steen om zijn hoofd op te leggen. Met andere woorden, wat dat we zien, zowel in de andere evangeliën, en heel bijzonder hier, want het zijn de eerste woorden, de openingswoorden van de Heer Jezus in dit evangelie, en ze zijn heel belangrijk, is dat de Heer Jezus het wel heel belangrijk vond wat de motivatie is van mensen die bij hem komen. Wat zoekt u eigenlijk, zegt de Heer? En over het hoofd van deze twee discipelen heen richt de Heer Jezus deze woorden ook naar ons allemaal. Wat zoeken we eigenlijk bij hem? Wat zoeken we in dit leven? Waar zijn we naar op zoek? Wat hopen we bij hem te vinden? Want we zullen zien, en dat lees je ook in andere evangeliën, dat de mensen met totaal uiteenlopende motivaties tot de Heer Jezus komen. Er zijn mensen die komen om meer kennis te hebben. Maar om meer kennis te hebben, om dan op hun beurt naar anderen te kunnen zeggen van: ik weet het en jij weet het niet. Zo zien we dat er fariseeën komen. Die willen uitsluitsel hebben. We zien dat er mensen komen met grote schuld, met schuldbesef, die geplaagd zitten met een schuldcomplex. We zien dat er mensen zijn die komen tot de Heer Jezus puur uit nieuwsgierigheid. We zien dat er mensen zijn die komen omdat ze tekenen hebben gezien. Maar hier stelt de Heer Jezus ook die vraag aan de eerste twee discipelen, opdat ze aan het licht komen, wat deze mensen drijft. En beantwoorden ze de vraag van de Heer Jezus? Zeggen ze dan? Wat is geen antwoord? Meester, wat verblijft u? En wat zouden zij daarmee bedoelen? Mijn manier zie je.
Maar voor zijn rabbi. En als ze Jezus al de naam geven, rabbi,
ja.
Die is het betekenen,
ja.
Moet toch al iets en in de uitgewerkt hebben? om de Heere aan te roepen.
Een rabbi in die tijd was niet direct bedoeld als iemand die aangesteld was als leraar, maar kreeg iedereen die toch een zeker gezag had en die wat, zeg maar, kennis had van het woord. Dus vermits dat Johannes de Doper, wiens getuigen is dat zeker, erkend wordt als een profeet, van iemand van wie dat je kan kennis leren. Als hij al verwijst op die man, dan moet hij wel uitnemend zijn. En daarom is een puur aanspreekvorm waarmee je respect uit naar iemand. Maar het is niet dat ze in hem de grote leraar zien, zoals dat er ook profetieën zijn in het Oude Testament. Dan niet.
Johannes had wat heel anders. Want die heer is eigenlijk zijn lief.
Ja.
Je hebt ook nog die twee anderen, Simon en Andreas.
Ja.
Van Jezus waar heel anders gezien in hem of gepakt en van meester. Zoals ook al door de woorden van Johannes de Doper al die naam gebruikt hebben, doordat de Jezus toch een aanzien van die persoon was.
Het staat er uitdrukkelijk, dat is op grond van de woorden van Johannes hem achterna gaan. Dus het is op grond van zijn vertrouwen volledig op de getuigenis van Johannes de Doper. En dan gaan ze naar hem toe, ze weten dat hij belangrijk is, ook kan je best zo iemand aanspreken, rabbi. Ik denk niet dat je er veel meer nu momenteel moet achterzoeken. Natuurlijk laat Johannes dat hier in die lijst opnemen, met allemaal titels en namen, om te laten zien dat het woord van God, die vlees geworden is, zo'n heel bijzonder persoon is. Die al die aspecten van wat dat in het Oude Testament voorzegd is, allemaal vervuld. Maar daar straks nog wel veel meer over. Maar zij zelf hebben daar niet zoveel mee bedoeld. Gewoon maar een uiting van respect. Wat verblijft u? Fixeert u niet op de plaats, dat is juist het probleem. Dat is het, Heidi. Dat is geld. Als je de Heer Jezus vraagt, hey, wat zoekt u? Maar ja, oké, we zitten met een heel aantal vragen. We zitten met een heel aantal zaken dat we graag een keer zouden mee spreken. Wat zeggen wij dan? Een minuut dit. Dat zeggen wij. Zij zeggen, wat verblijven. Voor hen is het menens. Ze zijn niet gekomen uit nieuwsgierigheid. Ze willen een gesprek met die rabbi. Ze willen met hem praten. Hij vraagt, wat zoekt u? En dat gaat ver. Daarmee wil hij ook eigenlijk zeggen, van, niet zomaar van wat zoeken jullie hier nu op dit moment bij mij, maar waar zijn jullie naar op zoek in het leven? Wat drijft er jullie om tot mij te komen? De Heer ziet veel verder dan enkel maar twee mensen die op zich afkomen. Nee, hij ziet in deze mensen veel meer. En hij wil meteen toetsen, zodat dat aan de oppervlakte komt, wat dat de motivatie is. En ze laten meteen al zien, ze kunnen het niet in twee minuten zeggen. Er is een uitgebreid gesprek voor nodig om dat te bespreken. De vraag, waar verblijft u, bedoelt niet zozeer van te zoeken van, toon ik wat uw residentie is, of waar dat uw huis is. Nee, straks krijgen we ook vermeld hoe laat het al is. En dat staat er niet voor niks. Vers 40, hij zei dan tot hen, komt en u zult het zien. Zij kwamen dan en zagen waar hij verbleef. En zij verbleven die dag bij hem. Waarom? Het was ongeveer het 10e uur. En dat verklaart heel veel. Hoe laat is het 10e uur? 4 uur in de middag. Goede bibliedag, hij die had. 4 uur in de middag. Wanneer is de dag ten einde?
6.
Dus 2 uur voordat de dag ten einde is. Wanneer eten de mensen dat 's avonds? Rond 5 uur. Dus begrijp je de dag? Het was al in de late namiddag. Dus wat vragen ze eigenlijk? Om bij de Heer Jezus te mogen blijven. En hij nodigt hen heel vriendelijk uit. Wellicht om een eerste tafelgesprek te hebben met de Heer Jezus. Dat staat er niet uitdrukkelijk, maar uit de samenhang kan je dat heel. Allee, moet je dat eigenlijk niet ver zoeken. Want na 4 uur in die dagen werden er geen serieuze tochten meer gemaakt. Vanaf 4 uur begon men eigenlijk de toebereidselen te treffen naar de avond toe. Ja, bij de schiedenen, misschien gaan ze zeuren. Allee zeg, dat is dan nog geen uur. Ja, maar daar had de zon ook een beetje vroeger onder dan bij ons. De dagen zijn anders. We gaan van 6 uur morgens tot 6 uur s'avonds. Dat is een volledige dag. Ja? Het was ook niet zo veilig, zeker niet als je ja, langs gevaarlijke hoofdwegen ging, zeg maar, tussen dorpen en steden. Binnen het dorp was dat niet zo gevaarlijk, maar als je het dorp verliet, dan wel. Dus we zien hier heel nadrukkelijk dat de Heer Jezus, wanneer ze blijk geven dat het hen toch menens is, dat de Heer Jezus hen zelf uitnodigt. Komt en je zult het zien. En je zult het zien, duidt niet op die plaats waar dat hij verblijft. Maar Johannes zet ons daar al mee op het spoor van wat hij Jezus later zelf zal zeggen, van wie dat mijn woord gehoorzaamt, die zal weten dat wat ik spreek niet uit mezelf is, maar van de Vader is. Komt en je zult het zien. Wel duidelijk maken van, ja, ik wil graag dat jullie komen. En ik wil graag mezelf aan jullie openbaren. Want wij vergeten dat zo gemakkelijk. Maar de Heere God wil maar één ding heel graag. En dat zich aan mensen tonen, aan mensen openbaren. Komt en u zult het zien, dat duidt erop dat de Heer Jezus graag aan hen wil laten zien wie hij is. Dat is trouwens de ondertoon van dit ganse gedeelte. Je hebt nog niets gezien, zegt de Heer Jezus straks tegen Nathanael. En dan wijst hij op een heel bijzonder iets in de dagen van Jacob. Ik ben al gehaast om daar naartoe te gaan, maar ik ga het nog niet doen. Maar daar komt het op neer. De Heer Jezus wil zichzelf laten zien. Het heeft niks te maken van, toon een keer hoe mooi dat je vertrekje is, waar je verblijft, dat we daar een keer bij u kunnen zijn. Nee, ze willen een gesprek met de Heer Jezus. Ze willen een vraag stellen aan de Heer. Ze willen horen uit zijn mond. En hij wil zich graag aan hen openbaren. En ze volgen hem prompt. En wat je wel kan zeggen van die discipelen, en waarom ik hoop dat wij als mensen dat ook zouden hebben van, hoe weinig dat ze reeds al zien of gehoord hebben van de Heer Jezus. Ze nemen het prompt aan en het zetten direct aan om naar hetgeen wat ze weten, direct te handelen. Zie je dat? Als Johannes getuigt tegen hen, ziet het Lam van God, dan gaan ze de Heer Jezus achterna. Als de Heer Jezus zegt, van kom en zie, dan volgen ze. Wat dat ze zien, dat pikken ze direct op in. En daar reageren ze op. Wat dat hen openbaar wordt, het klein beetje wat dat ze zien, het klein beetje wat ze beseffen, zet hen direct toe aan om te vertalen in daden. Doen. En dat is hetgeen dat de Heer Jezus zoekt bij discipelen. Discipelen zijn mensen die iets achterlaten. Want om iemand te volgen moet je iets achterlaten. En dan zie je dat bij die mensen die bereidwilligheid is om dingen achter te laten. En de Heer Jezus na te volgen. En te zien en te leren. Ze staan open voor de dingen. En dat is ook hetgeen wat de Heer bij ons als zijn discipelen zoekt. Zijn we bereid om na te volgen. Eigenlijk vraagt de Heer ook aan ons van, wat hebben jullie eigenlijk achtergelaten? Maar wij denken zo snel aan discipel, een navolging van de Heer Jezus, wij denken zo snel, ja, vroeger, goh, die mannen nog een beetje geleefd. We zeggen, die mannen nog een beetje een levensin achter de rug. En dan denken we aan die dingen, dat achterwege laten en de Heer Jezus volgen. Maar kan je dat zeggen van die twee mensen hier? Het waren godsvrezende mensen. Die discipelen waren van Johannes de Doper. Die straks, dat zullen we ook zien, als dat weten we uit andere evangeliën, een bestaan, een deftig bestaan hadden. We hebben die mensen achtergelaten. Begrijp je wat ik bedoel? Bij ons ligt het accent zo heel snel op een zondige levensstijl. Maar daar kan je helemaal niet van spreken. Mensen die geen zondige levensstijl hebben en een discipel worden, wat laten zij dan achterna? Wat laten zij dan achter zij liggen? Dat is een hele goede vraag om erover na te denken. Wat moet een discipel achterlaten om de Heer Jezus te kunnen achterna gaan en te volgen? Dan moet je eens meenemen naar huis en daarover nadenken. Het had hem niet in eerste instantie om zondige dingen. Het gaat hem daar niet over. Denk er maar eens over na. Dat is een belangrijke vraag. En dan in vers 40, als er geen vragen zijn, is dat een beetje duidelijk? Wat dat je hier ziet? In vers 40?
Dat is niks te maken met dat de Heer in Capernaum.
Dat zijn we nog niet. Hoe kunnen ze nu in één keer in Capernaum arriveren? Ze zitten in Batanea, over het Jordaanse. Dus men weet dat de Heer Jezus daar niet woonde. Hij had een huis in Capernaum. Dus soms verbleef hij daar, maar zijn eigen huis was in Capernaum. Dus dat is, over de Jordaan. Dat is een heel eind daar vandaan. Dus hij neemt hen niet mee naar dat huis. En dat zie je ook van, als je erover nadenkt, het heeft niks te maken met die plaats. Ja? Nog vragen daarover? Dan zie je dus in vers 40 wat ik al zei, dat ze zien waar hij verblijft, en ze verbleven dan die dag bij hem. En het was ongeveer het 10e uur, dus 4 uur. En dan in vers 41 wordt een van de twee discipelen bekendgemaakt. Andreas. En er wordt meteen bij gezegd, de broer van Simon Petrus. Dus Johannes veronderstelt dat zijn lezers al weten wie dat Simon Petrus is. En dat Simon Petrus dus veel beter gekend is dan zijn broer. Dat is ook wel een beetje logisch. In de tijd dat het evangelie al geschreven werd, was Petrus allang al gestorven. Hij is omgebracht binnen de jaren 60. Dus, en we weten uit het boek De Handelingen dat hij een hoofdrolspeler was in de begintijd van de kerk. Dat hij de leider was van de apostelen. En zekerlijk na de opstanding van de Heer is hij het die het initiatief neemt. Dat is dus hij die het ook zegt van dat er moet een ander gekozen worden in de plaats van Judas. Is hij het die begint te spreken en te verklaren op de Pinksterdag wat er gebeurt wanneer dat de geest van God over hen uitgestort is. Het is hij die het woord voert in de eerste boodschappen die we vinden. Het is hij die voor het eerst het evangelie gaat prediken aan Samaritanen. Het is hij die het eerste het evangelie gaat prediken aan de heidenen, met Cornelius de hoofdman. Dus hij heeft de sleutels van het koninkrijk. Hij is de hoofdfiguur in de begintijd van de kerk. Dus hij was heel goed gekend. Daarom wordt hij hier zo omschreven. En dan zien we in vers 42 dat het eerste wat dat Andreas doet, naar zijn eigen broer gaan is in vers 42. Deze vond eerst zijn eigen broer Simon en zei tot hem, wij hebben de Messias gevonden. Wat we hier zien, is een principe die tot op de dag van vandaag nog altijd geldt, en de beste vorm is om mensen bij de Heer Jezus te brengen. Wat zien we? Dat Andreas het eerst naar zijn eigen broer gaat. Naar zijn eigen verwanten. Naar zijn eigen vriendenkring. Dat we verder zien. En zo werkt evangelisatie altijd het beste. De mensen uit de dichtste omgeving eerst bepalen bij wie jij hebt leren kennen. Hij zegt heel nadrukkelijk, Petrus, we hebben hem gevonden. De Messias. De gezalfde hebben wij gevonden. En dat betekent, als hij zegt, wij hebben de Messias gevonden, dat hij direct al, samen met die andere discipel, Johannes wellicht, zich direct al als een volgeling beschouwt van die Messias. Voor hem is het al zeker, hij zal die Messias achterna gaan. En nu komt hij bij zijn broer en zegt hij, broer, we hebben hem gevonden. Blijkbaar was er bij die mensen, ook bij Petrus, toch een serieuze verwachting. En van het moment dat er één lichtje aan het eind van de tunnel is, zijn die mensen direct bereid om te gaan kijken wie dat die Messias dan wel is. Dat is hier het punt. Nu, de uitdrukking de Messias, daar heb ik vorige week ook al iets over gezegd, dacht ik, wij denken direct natuurlijk aan de koning, de gezalfde koning, die beloofd is in het Oude Testament. Messias betekent gewoon gezalfde. Dus ik heb al verschillende keren duidelijk gemaakt dat zowel profeten als koningen als priesters gezalfd werden in het Oude Testament. En Messias eigenlijk, als je het gewoon puur op de keper beschouwt, wil zeggen iemand die apart gezet is voor een speciale dienst. Dat is een gezalfde. Dat dan een priester, koning of een profeet is. Of zelfs de aartsvaders worden ook gezalfden genoemd in het Oude Testament. Dus het waren mensen die door God apart gezet waren, waar God een speciale bedoeling mee had. En dat is hier de betekenis ook. De Messias moet je niet direct zien als dat zij zouden zeggen van we hebben hem gevonden, de lang verwachte koning, hij is daar. Nee, het is gewoon een algemene uitdrukking dat ze de gezalte gevonden hebben. Van wie dat het Oude Testament ook spreekt. Er wordt gesproken over een profeet, een bijzondere profeet. En we hebben gezien Deuteronomium hoofdstuk 18. Een man gods, de man gods, verbonden met de eindtijd. Daar doet het op. Maar welk figuur, voor hen is dat nog niet zo duidelijk. Maar ze weten, deze man is een gezalfde van God. Dat zien ze toch voor henzelf. En dan zien we dat Johannes iedere keer verduidelijkt, Messias, wat vertaald is, Christus, hij vertaalt het iedere keer naar het Grieks, omdat Messias een Aramese woord is, blijkbaar voorziet hij iedere keer zijn lezers van een vertaling, omdat zij zelf de taal niet kennen. En hij, vers 43, leidde hem tot Jezus. En dan moet je zien wat er gebeurt. Jezus zag hem aan en zei, jij bent Simon, de zoon van Jona. Jij zou het Kefas heten, wat vertaald wordt, steen. Jezus erkent direct Simon Petrus. Voor hem is hij geen onbekende. En waarom niet? Omdat hij het woord van God is, die vlees geworden is. Hij weet perfect wie zijn discipelen zullen zijn. Wanneer hij ze ziet, weet hij wie ze zijn. En hij geeft hen direct een andere naam. Of toch, Petrus krijgt hier nadrukkelijk een andere naam. En Petrus is in onze dagen een gewone naam. Peter, Petrus. Wordt allemaal van hetzelfde afgeleid. Maar in die dagen was Petrus geen gebruikelijke naam. Wat betekent het? Of hier is hij natuurlijk Kefas, dat is het Aramees voor Petrus, voor steen, rotssteen. Waarop geeft de Heer Jezus direct die naam aan hem? Omdat die naam aanduidt wat de Heer Jezus van hem zal maken. Welke man Petrus uiteindelijk zal zijn. Hij wordt de rotssteen genoemd. Waarom? Omdat hij een man zal zijn waarop je kan betrouwen. Een man uit één stuk. Een man die zelf aan de basis zal liggen van de vroegchristelijke kerk. Hij zal samen met de andere apostelen het fundament vormen. Het fundament van de kerk en de apostelen en de profeten. Petrus is daar de leidsman van in beginsel. Dus hij zal een heel belangrijke rol spelen. En hier wijst de Heer Jezus al meteen aan wie deze Petrus voor hem is en wat hij van deze Petrus zal maken. En dat moet heel bijzonder geweest zijn voor Petrus. Het gebeurde wel vaker dat in die dagen rabbies hun leerlingen, zeg maar, koosnaampjes gaven, of nicknames gaven, zoals wij dat nu zeggen. Dat gebeurde, waarmee dat ze dan ook in één woord, wat dat ze opvallend was aan die persoon, weergaven. Een karakter schilderen. Maar hier zien we dat de Grieze dit doet met het oog op wat Petrus uiteindelijk zal worden, nadat hij, zeg maar, de Grieze is nagevolgd. En dan vinden we vers 44. De volgende dag wilde hij naar Galilea vertrekken en hij vond Filippus. Onze vertaling vertaalt Of beter gezegd, schreef de hij met hoofdletters. Omdat de vertalers ervan uitgaan dat die hij Jezus zou zijn. Maar in de oorspronkelijke tekst staat die hij er niet met hoofdletters. En is het de enige uitzondering in de Hanse tekst waar dan Jezus zou zelf op zoek gaan naar iemand en dan Filippus vindt. Sommige uitleggers opteren hier om te kiezen dat het hier gaat nog altijd over Andreas, die de volgende dag naar Galilea wilt vertrekken, maar hij ontmoet en vindt Filippus. En dan brengt hij hem bij de Heer Jezus, en dan zegt de Heer Jezus ook tegen hem, evenals tegen de anderen, volg mij. Want dan volgt er in vers 45, Filippus nu was van Bethsaida, uit de stad van Andreas. Zie je, zowel het vers erna grijpt terug op Andreas, en het vers ervoor, zien we, in vers 42, het is u misschien niet opgevallen, maar er staat wel nadrukkelijk in vers 42, deze vond eerst zijn eigen broer Simon. Dus, daar ligt er al de nadruk op dat het eerste wie dat hij vindt, de eerste persoon wie hij vindt, zo is het hier vertaald, Simon is. Dan lijkt het toch vanzelfsprekend dat er nog iemand erna komt die ook door hem gevonden wordt. Dus uit de samenhang kan je heel goed die hij laten slaan op Andreas in plaats van op de Heer Jezus zelf. Het is heel goed mogelijk. Het lijkt, als je het zo bekijkt, misschien wel het meest voor de hand liggende. En het maakt uiteindelijk niet zoveel verschil uit. Verschil uit in die zin van, als nu de Heer Jezus die naar Galilea vertrekt, dat is nog niet zo erg. De bedoeling is, wat het hem op neerkomt, of dat het belangrijkste is hier, is dat Filippus gevonden wordt. En het blijkt dat Filippus ook iemand is die geen onbekende is voor Andreas en Petrus. Want hij is van dezelfde stad. Zie je? Dus daar zie je opnieuw dat Johannes er de nadruk op legt dat die eerste mensen die rondom de Heer Jezus vergaderen, eigenlijk mensen vormden die al deel uitmaakten van het bestaand netwerk van discipelen, de discipelen van Johannes de Doper, plus vrienden of bekenden van hen, want deze eerste man is ook een bekende. Deze Filippus. En ook hij krijgt de uitnodiging van de Heer Jezus, net zoals de anderen, van volg mij. Niet in de zin hier al direct van volg mij en wees mijn navolger als mijn discipel, maar volg mij en kom maar mee op ontdekking. Zie maar wie dat ik ben. Dat is hetgeen dat de Heer Jezus doet. Als hij de eerste mensen uitnodigt, kom en zie, is het omdat zij zouden weten wie dat zij navolgen. De Heer Jezus wil niet dat hij zo klakloos nagevolgd wordt op grond van een wondertje dat ze gezien hebben, of op grond van iets dat hij zegt over hen, wat dat hij weet, waaruit dat blijkt dat hij een man gods en een profeet is, of van een profeet. Wat was er zo kenmerkend van hem? Dat hij boven natuurlijke kennis had. Dat hij dingen wist die een ander niet wist, omdat hij ze van Gods wegen geopenbaard kreeg. Maar dat is niet de basis die de Heer Jezus wil hebben, waarop dat deze mensen hem achterna gaan. Het kan een vertrekpunt zijn, maar het is een veel te slappe basis. Het is een veel te oppervlakkige basis. Hij nodigt ze uit om veel meer van hen te zien. Maar daar straks nog meer over. En dan zien we dat deze Filippus Nathanael vindt. En hij zei tot hem, we hebben hem gevonden van wie Mozes in de wet geschreven heeft en de profeten. En daar zegt hij eigenlijk in één woord dat de Heer Jezus zelf zegt waarvan dat de schriften getuigen. Kijk maar eens in Johannes hoofdstuk 5, dacht ik. Dat is het 7. Moet ik eens snel kijken. Geen momentje. altijd bij een eerste gedachte blijven. Johannes hoofdstuk 5. Dan zegt de Heer, in vers 39, u onderzoekt de schriften, omdat u meent daarin eeuwig leven te hebben, en die zijn het die van mij getuigen. Zie je dat? Wat dat deze man, Filippus, of beter gezegd, wat dat Filippus zegt tegen Nathanael, vat samen wat de Heer Jezus van zichzelf zegt. Dat de schriften van hem getuigen. Dat is wat deze man al in de Heer Jezus blijkbaar herkent. Heel pril natuurlijk. Hij is diep onder indruk. Je mag niet vergeten, na zoveel jaren dat God niet meer heeft gesproken, staat daar allereerst een profeet op, Johannes de Doper, die wijst dan heen op iemand die veel groter is volgens hem. Ja, en dan zal het vlees geworden woord spreekt. Dat moet heel bijzonder geweest zijn. De mensen waren van meet af aan diep onder de indruk van zijn woorden. Straks zullen we nog zien dat er iemand zal zeggen, en als de Messias komt, zal hij meer tekenen doen dan deze? In andere woorden, als hij niet de Messias is, wie zal het dan uiteindelijk zijn? Dus wat de Heer Jezus doet, we mogen dat niet vergeten, heeft een hele bijzondere impact. Nu, en hij zegt ook wie dat hij is. Jezus, de zoon van Jozef van Nazareth. Nu, dat was niet, we weten allemaal dat Jezus de zoon van Maria was, en dat hij niet afkomstig is van Nazareth, oorspronkelijk van geboorte, maar van Bethlehem. Maar zo was hij gekend. Jezus, de zoon van Jozef, afkomstig uit Nazareth. Iedereen die wat meer wilde weten over hem, kon onderzoek doen en kon erachter komen dat hij niet afkomstig was uit Nazareth. Hij was al wel opgegroeid, maar hij was dan niet afkomstig. Maar dat laat ook wel zien wie dat de Heer Jezus uiteindelijk is. Want Nazareth is nu niet echt de place to be. Met andere woorden, de streek waar de Heer Jezus uit afkomstig is, Galilea, dat werd al vanuit Judea, Jeruzalem, met verachting op neergekeken. Maar in Galilea was er nog eens onder de verschillende steden en dorpen nog een zekere orde. Want als je kijkt, deze man, Nathanael, van waar is hij afkomstig? Wat lees je dan? Filippus is van Bethsaida. Maar er wordt niet gezegd dat Nathanael het uit Bethsaida is. Moet maar eens zoeken waar dat staat. Maar hij komt uit Canaan. En waar ligt Canaan? Waar ligt Canaan? Het is daar dat de Heer Jezus water en wijn gaat veranderen.
Canaan.
Ja, Canaan. Sorry, Cana. Niet Cana, maar Cana. En Galilea. Op een boogschut van Nazareth. Dus het is een naburig dorp. Kijk maar eens op je kaartje. Het is een naburig dorp. En hij, Nathanael, die uit Cana komt, zegt nota bene, over Nazareth kan er iets goeds komen uit Nazareth. Dus zie je dat er dus in Galilea, die al bekeken werd als een streek die minder waardig was, een streek waar er niet veel van verwacht werd, dat Nazareth eigenlijk nog, een klein dorpje, 1500, 2000 inwoners, niet meer, maar zeg maar het minste op de kaart was in heel Galilea. En daar verbleef de Heer Jezus, daar is hij opgegroeid. En dat zegt heel veel over wie hij is. En deze man, deze Nathanael, wint er geen doekjes om, voordat hij over Nazareth denkt. En toch kan dat Filippus niet uit het lood slaan. Want Filippus zegt meteen tegen hem: kom en zie naar andere woorden. Je hebt wel je idee over Nazareth, maar kom maar eens en kom maar eens zien. Dan ga je weten over wie we het hebben. En het mooie is dat die Nathanael, alhoewel dat hij zegt van, kan er uit Nazareth iets goeds komen, blijft hij toch niet bij zijn vooroordeel. Hij wordt uitgenodigd en hij komt mee. En dat is de reden waarom dat de Heer Jezus, wanneer hij hem ziet, naar hem toe komen, zegt van, zie, waarlijk, een Israëliet en wie geen bedrog is. Dat hij hem aanspreekt en zegt, een Israëliet is niks speciaals. Maar in die dagen zei men dat gewoon ook tegen elkaar. Israëliet, dat is niet bijzonder. Het is niet omdat de Heer Jezus wil aanduiden van, kijk, dat is nu eens een Israëliet. Nee, nee. Hij zinspeelt op die naam, want Israël is de naam van
Jacob.
Stamvader Jacob, die later Israël wordt genoemd. En hier zegt hij, in Israël, een Israëliet, en wie geen bedrog is. Wat betekent Jacob in zijn naam? Bedrieger. Zie je, hij maakt daar een zinspeling op. Jacob, de stamvader, was oorspronkelijk een bedrieger. Hij had altijd dubbele motieven in wat dat hij deed. Als hij zijn broer een bord soep aanbiedt, dan doet hij dat niet omdat zijn broer zoveel honger heeft, maar dan doet hij dat omdat hij uit is op zijn eerste geboorterecht. Een dubbele agenda. Maar dat geeft deze man niets. En dat is het punt waar de Heer Jezus naar boven brengt, dat in deze man geen bedrog is. Deze man is oprecht. Geeft geen dubbele agenda. Hij komt, hij heeft er wel zijn bedenkingen over Nazareth, maar hij is bereid om het te onderzoeken. Hij is wel recht toe recht aan, maar wat dat hij zegt te zijn, dat is hij ook. En dat is een hele zegen. Kijk maar eens, in Psalm 32 wordt zo iemand gezegend genoemd. Welzalig de mens, vers 2, wie de Heere de ongerechtigheid niet toerekent en in wiens geest geen bedrog is. Zo iemand wordt zalig genoemd. En dat is het wat de Heer Jezus zoekt. Mensen die geen dubbele agenda hebben, die niet aanspreken, maar eigenlijk met plan B in hun hoofd zetten, maar oprecht zijn. De Heer Jezus heeft daar respect voor mensen die oprecht zijn. En ik denk dat dat heel belangrijk is om dat goed vast te houden. Want er zijn heel veel mensen, ook onder de christenen, die een dubbele agenda hebben. Die wel komen tot de Heer Jezus, maar met een heel andere motivatie. Die niet komen om te onderzoeken en te zien wie dat de Heer Jezus is. Maar die komen om te zien wat ze van de Heer Jezus kunnen gedaan krijgen. Wat kan hij in mijn leven aan extra toevoegen? Wat kan ik aan hem verdienen? Hoe kan ik beter worden van hem in mijn leven? En deze man had dat niet. Jacob was zo iemand. Jacob had altijd een dubbele agenda. Hij zocht altijd zijn eigen profijt en zijn eigen voordeel. Maar deze man niet. Deze man was iemand. Hij was zo. Hij zei recht toe recht aan hoe dat hij erover dacht. Maar hij kwam om te zien wie dat de Heer Jezus was. Niet met de bedoeling om er beter van te worden. Ik denk dat dat een heel belangrijk punt is. Om hoeveel christen, ook de dag van vandaag, zijn niet op zoek om van de Heer Jezus iets te verkrijgen. Om daar beter van te worden. Wat kan Jezus aan extra dimensie in mijn leven toevoegen? Is dat het kernpunt? Nee. kernpunt is, wie is hij? Wie is hij? En deze man had er naar op zoek. En dat moet je zien. In ieder geval is Nathanael in vers 49 direct door de woorden van de Heer Jezus aangesproken. Hij heeft direct het idee dat hij voor deze man geen vreemde is. Dat hij hem kent. Vandaar zijn verwondering. Want die woorden van de Heer Jezus hebben blijkbaar Nathanael direct op zo'n wijze getypeerd dat hij hem ook aangesproken voelt. En dat hij zichzelf erin ook herkent. En dan verwonderd de vraag stelt van waar kent u mij? En dan had de Heer Jezus nog een stapje verder. En maakt hij duidelijk dat hij voor hem totaal geen onbekende is. Jezus antwoordde en zei tot hem, voordat Filippus je riep, terwijl je onder de vijgenboom was, zag ik je. En het punt is niet van, was dat uiteindelijk Nathanael daar onder die vijgenboom te doen? En dan kunnen we het overmorgen over van gedachten wisselen, dat lost helemaal niks op. Maar het punt is dat de Heer Jezus terdege wist dat Nathanael daar onder een bewuste vijgenboom zat, voordat hij aangesproken werd door Filippus. Met andere woorden, dat hij duidelijk laat zien dat hij bovennatuurlijke kennis heeft. Dat hij heel veel dingen weet. Dat hij meer is dan een gewoon mens. Want een gewoon sterveling weet deze dingen niet. Tenzij ze hem geopenbaard zijn. En dat slaat bij deze man in als een bom. Hij die eerst nogal kort van stof was en zei van kan uit Nazareth iets goeds komen, zegt dan ook in alle beleefdheid, Rabbi. En dan zegt hij erbij, u bent de Zoon van God. U bent de Koning van Israël. Zoon van God, heb ik ook al vorige keer gezegd, wil niet zeggen de tweede persoon van de Godheid. Onbekend. Dat is pas later in de christelijke kerk, dat men, zeg maar, vanuit het onderzoeken van de schriften, tot kennis van die dingen is gekomen. Als men de uitspraak deed, Zoon van God, dan bedoelde men in eerste instantie, wie dan? Wie wordt er in het Oude Testament de Zoon van God genoemd?
David.
Ja, maar nog duidelijker, zijn zoon. Ja, want van hem wordt er duidelijk gezegd, ik zal hem tot vader zijn en hij zal mij tot een zoon zijn. Ja? David, daar ben ik mee akkoord als je dat wordt bedoeld met Psalm 2. Dat wordt in Psalm 2 de koning, de zoon van God genoemd. Ja. Nu, het is goed om heel kort even bij die uitdrukking zoon van stil te staan. Want dat helpt u om veel beter te begrijpen om te zien dat die uitdrukking zoon van God en een rijtje van uitdrukkingen pas die heel gewoon waren in die dagen. Ik heb daar heel kort iets over opgeschreven. U vindt bijvoorbeeld in oude vertalingen, is dat veel letterlijker vertaald, bijvoorbeeld Statenvertaling. In de hele oude Statenvertaling vind je in Psalm 89, vers 23, bijvoorbeeld zoon der ongerechtigheid. In onze vertaling, als je dat gaat bekijken, dan moet je niet doen, wordt dat direct vertaald met boosdoener. Maar oorspronkelijk staat er, of letterlijk staat er in de grondtekst, zoon van de ongerechtigheid. Of als je gaat kijken in Spreuken 31, vers 5, staat er daar, zoon van de verdrukking. In onze vertaling wordt dat gewoon vertaald met verdrukten. Of, bijvoorbeeld in 1 Samuel 26 wordt er gesproken, in vers 16, over kinderen des doods. Dat wordt ermee bedoeld, gewoon mensen die ter dood veroordeeld zijn. Die worden kinderen van de dood genoemd. En hier misschien het treffendst is in Johannes hoofdstuk 17. En hier is dat niet weggenomen, maar letterlijk vertaald. Dat wordt in Johannes hoofdstuk 17 vers 12. Judas, zoon van het verderf genoemd. Waarom? Omdat hij naar het verderf zal gaan. Dus zie je die uitdrukking zoon van Wel, gewoon iedere keer de nadruk op leggen van dat iemand zoon van genoemd wordt, omdat hij de typische kenmerken daarvan draagt. Iemand is een zoon van het verderf, omdat hij in het verderf thuis hoort. Iemand wordt een kind van de dood genoemd, omdat hij een te dood veroordeelde is. Zo ook de uitdrukking, als je dan gaat bijvoorbeeld naar Matthäus, zalig de vredestichters, want zij zullen zonen Gods genoemd worden. En dan zie je de uiteindelijke betekenis van, waarom worden die vredestichters zonen van God genoemd? Omdat ze de kwaliteiten, de kenmerken, een kenmerk vertonen, een typisch kenmerk vertonen, van wie dat God is. God is een vredestichter en zijn zonen zullen ook vredestichters zijn. En de Bijbel haalt meer dan waar ook zo vader, zo zoon. En dat is hetgeen dat je moet zien. Als er gesproken wordt over zoon van God, en dat verbonden wordt bijvoorbeeld met de koning, zoals dat erin zegt, dan betekent dat dat die koning een rechtstreekse vertegenwoordiger van God is, en zichzelf moet openbaren als een zoon van God. Met andere woorden, dat zijn bestuur over het volk in dezelfde hoedanigheid is als dat God omgaat met mensen. Daarom wordt hij zoon van God genoemd. Ja, dat is de betekenis. Niet zoon van God in de zin van de tweede persoon van de Godheid. Dat is pas door de kerk later in de schrift ontdekt. Maar dat is niet de oorspronkelijke betekenis van het woord. En dat moet je heel goed vasthouden. Zoon van God, u bent de koning van Israël. Zie je, hier wordt dat direct aan elkaar verbonden. En dan in vers 51, dan zie je dat Jezus opnieuw antwoordt en zegt aan hem tot hem, omdat ik je gezegd heb, ik zag je onder de vijgenboom, geloof je? Met andere woorden, zegt hij Jezus van, ben je zo onder de indruk van wat ik je juist vertel? Ben je zo onder de indruk, nou maar gewoon, omdat ik iets openbaar, wat ik weet, dat gewoon stervelingen niet weten? Want de Heer Jezus wil hem weer verder brengen. Straks zullen we mensen zien in hoofdstuk 2, kijk maar eens, in vers 23, zullen we mensen zien die ook in hem geloven. Vers 23. En toen hij in Jeruzalem was, op het Pascha, op het feest, geloofden velen in zijn naam, toen zij de tekenen zagen die hij deed. Maar Jezus zelf vertrouwde zich aan hen niet toe, omdat hij allen kende. Zie je dat? Het geloof dat hier naar boven komt bij Nathanael, is een geloof in bovennatuurlijke dingen. En een zeker wonder. Niet een wonder van een genezing, maar een wonder dat de Heer Jezus iets openbaart dat onmogelijk een sterveling normaal kan weten. Maar voor de Heer Jezus is dat geen vaste, solide grondslag om verder te gaan. De Heer Jezus wil dat zijn vertrouwen in hem niet berust op wonderen en tekenen, want daar kan je niet op vertrouwen. Maar wel dat zijn vertrouwen, rust of zijn geloof gebouwd wordt op wie dat hij zelf is. En dan zegt hij, en belooft hij, en dat is het mooie, dat is het uitnodigende van het Johannesevangelie, je zult grotere dingen zien dan deze. Hij zegt, dat is nog helemaal niks. Wacht maar. En dan gaat de Jezus verder, en hij zei tot hen, amen. Amen, dat is hetgeen dat er letterlijk staat. Voorwaar. Amen, amen. Het zal zeker zo zijn. Ik zeg je, je zult van nu aan de hemelen geopend zien en de engelen van God opstijgen en neerdalen op de zoon des mensen. En hier wordt dat onderwerp over Jacob, Israël, opnieuw door de Heer Jezus aangegrepen. Want, dat de Heer Jezus hier zegt, berust oorspronkelijk op iets wat aartsvader Jacob overkomen is. In Genesis hoofdstuk 28. En om goed te begrijpen wat er hier door de Heer Jezus geschilderd wordt, moeten we even terug naar Genesis hoofdstuk 28. Genesis hoofdstuk 28, daar vinden we een hele droevige geschiedenis, eigenlijk in hoofdstuk 27, een hele droevige geschiedenis, waarin dat Jacob zijn vader Isaac bedriegt, en opnieuw ook zijn broer in dat een heel de geschiedenis bedriegt, met die zegen te stelen, zeg maar. Maar dan zien we dat de familie Isaac en Rebecca, overschakelt naar plan B. Ze sturen, vader Isaac zegent zijn zoon, en ze sturen hem weg om zogezegd een vrouw te gaan halen. Ze sturen hem weg om zogezegd een vrouw te gaan halen. Maar is dat de werkelijke reden waarom dat hij weggestuurd wordt van huis? Is dat de reden waarom dat hij werkelijk weggestuurd wordt van huis? Om een vrouw te gaan halen. Inderdaad. Het grote probleem was dat zijn broer hem wel kon vermoorden. En hoe kan ik dat met zulke grote zekerheid zeggen? Als hij terugkomt, wat vreest Jacob het meest? Als hij terugkomt, als hij naar Laban, naar onkel Laban geweest is, daar zijn twee vrouwen heeft verdiend na 14 jaar werken, en dan nog eens 7 jaar werkt, om zijn bezittingen te verwerven, en dan terugkeert, wat vreest hij het meest op die terugreis? En wat is de grote strijd voor hem? Zijn broer te ontmoeten. Het grote probleem is zijn broer. Niet dat hij zo nodig een vrouw nodig heeft. Hij wordt weggestuurd, inderdaad, omdat zijn ouders vrezen voor zijn leven. Daarom wordt hij weggestuurd. En hij gaat op weg. En dan zien we in vers 10, dat hij vertrok uit Berseba, en hij gaat naar Haran, hij bereikt daar een plaats waar hij blijft ondernachten, omdat de zon ondergegaan is. En hij neemt gewoon een van de stenen en legt die onder zijn hoofd. En daar valt hij dus in slaap. En dan vanaf vers 12 zien we dat hij, Jacob, een visioen, een droom krijgt. En wat ziet hij? Op de aarde staat er, dat wordt vertaald, een ladder opgericht, waarvan de top tot aan de hemel reikte. En zie, engelen gods klommen daar langs op en daalden daar langs neder. En zie, de Heere stond bovenaan en zeide: Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Het land waarop gij ligt zal ik aan u en aan uw nageslacht geven. En uw nageslacht zal zijn als de stof der aarde. En gij zult u uitbreiden naar het westen, oosten, noorden en zuiden. En met u en met uw nageslacht zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u. En ik zal u behoeden overal waar gij gaat. En ik zal u wederbrengen naar dit land, want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan heb wat ik u heb toegezegd. Toen Jacob uit zijn slaap ontwaakte, zeide hij: Waarlijk, de Heere is aan deze plaats. En ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide: Hoe ontzagwekkend is deze plaats. Dit is niet anders dan een huis gods. Dit is de poort des hemels. Tot daar. Wat gebeurt er hier? De situatie is dit, dat Jacob hals over kop van huis wordt weggestuurd, omdat zijn broer hem wil ombrengen. Hij moet alles achterlaten, zijn ouders achterlaten, alles. En hij gaat op weg naar een hele lange reis maken naar, en waar dat zijn voorouders vandaan komen. Een hele lange tocht. Hij is totaal van de kaart, deze man. Maar dan in die nacht, in die eerste nacht dat hij doorbrengt, krijgt hij een visioen, waarin dat de Heere God heel duidelijk naar hem zegt van: Jacob, jij bent de man waarop de belofte van uw vader Isaac overgaat. De belofte die ik in oorsprong aan Abraham gegeven heb. Jij bent de zoon van de belofte. Op u rust die belofte. Ik zal altijd met je zijn, overal waar je gaat. En ik zal je zeker naar hier terugbrengen. Met andere woorden, je begint al een zwerftocht, maar het is niet het einde. Jij komt zeker hier terug naar huis. Dus hij krijgt in dat visioen de bevestiging van wie dat hij werkelijk is. Hij is de zoon op wie de belofte overgaat. Dat is hetgeen wat hij moet vasthouden. Dat is niet iets wat hij opgelegd gekregen heeft, enerzijds door de handen van zijn vader, of dat hij ontnomen heeft aan van zijn broer, met zijn trucendoos. Nee, het is de Heer in uzelf die hem bevestigt dat de zegen van Abraham op hem is. Dus het ganse visioen is een bevestiging van wie Jacob werkelijk is. En het is zo wonderlijk voor hem, als hij ontwaakt, dat hij zegt van deze plaats, hij noemt het ook zo meteen, is het huis van God. Waarom noemt hij die plaats het huis van God? En hier krijg je meteen de definitie wat dat een huis van God werkelijk is. Een plaats waar God tot Jacob spreekt en waar hij zichzelf aan Jacob openbaart. En dat moet je vasthouden. Dat is de begindefinitie waarvan dat een huis van God werkelijk is. God spreekt daar, God openbaart zichzelf daar. En ga maar verder, ga maar vanaf daar door de ganse Bijbel en kijk maar. Door de psalmen, door alle gedeelten heen, zie je telkens weer dit naar boven komen. Het huis van God is de plaats waar God spreekt en zichzelf openbaart. Nu wat hij heeft gezien, in onze tekst wordt dat vertaald met ladder. En, dat er dan, en dan denk je natuurlijk, zie je zo'n hele lange uitschuifladder staan, van de hemel tot op de aarde. Maar eigenlijk is dat heel moeilijk te vertalen in het Nederlands. En men kiest voor ladder, maar eigenlijk is dat geen letterlijke ladder, zoals dat je een gewone ladder hebt. Want wat Jacob hier ook al zegt, van de top reikt tot aan de hemel, vermoedt iets helemaal anders. Dat je veel eer het beeld moet krijgen, want Jacob ziet er niet alleen iets in dat reikt tot aan de hemel, hij zegt ook van dit is de poort naar de hemel. Hij ziet heel uitdrukkelijk dit als de ingang tot de hemel. Zo beschouwt hij dat. En de gedachte is, of beter gezegd, dat vond ik wel veel mooier, dat je hier het beeld krijgt van wat je ook in de oude gebouwen terugvindt, van inderdaad een trap, dat is hier zo'n oude ziggurat, dat is zo'n tempel, een oude tempel, maar die zo'n hele lange trap geeft tot boven. En dat is hier maar een kleintje, er zijn er gebouwd die meer dan 150 meter hoog waren in die dagen. En dan zie je zo'n hele lange trap. En dat is een veel beter beeld om je voor te stellen van, nu kan je nog een heiligdom bij voorstellen van, een hele lange trap die reikt tot boven in de hemel, dat de Heere God van boven staat, en dan zie je de engelen afdalen naar beneden en terug naar boven, en dat vormt veel duidelijker een poort naar de hemel, of dat je zo'n gewone ladder ziet staan. Dat maar even terzijde. Maar om duidelijk aan te geven van, voor Jacob is dat Bethel. Daar is de plaats waar de aarde en de hemel elkaar ontmoeten. De plaats waar dat God spreekt, de plaats waar dat God zichzelf openbaart. Ter bevestiging van Jacob zelf. Jacob wordt door dat visioen bevestigd dat hij werkelijk de man is op wie dat de belofte verder gaat. En dat is het beeld dat je moet opnemen als je teruggaat naar wat de Heer Jezus zegt. De Heer Jezus vergelijkt zichzelf, de link tussen Jacob en de Heer Jezus ligt erin dat op beiden engelen opstijgen, neerdalen en opstijgen. Dat is het punt. In het visioen gebeurt het op Jacob. Wat de Jezus zegt, gebeurt nu op de zoon des mensen. Hij verwijst naar zichzelf en hij zegt, engelen zullen opstijgen en neerdalen. Dus hij gebruikt hetzelfde beeld voor zichzelf als Jacob. Maar hij spreekt tot Nathanael en over Nathanaels hoofd alle discipelen. En hij zegt eigenlijk dit. Zoals aartsvader Jacob, die door iedereen geëerd wordt, bevestigd werd in zijn droom, dat hij degene was die van God uitverkoren was om de belofte verder te dragen, door aan wie dat God zichzelf openbaarde, tot wie dat God sprak. Zo zullen jullie zien dat ik de zoon des mensen ben, en zal het vanuit de hemel bevestigd worden dat ik de Messias ben. Ik ga zelfs nog veel verder. Bethel is niet langer meer een huis van steen waar God woont. Bethel is niet langer een plaats, maar wordt een persoon. Jezus Christus, het huis van God. Hij noemt zichzelf de tempel. Dus de plaats waar God zich openbaart, waar hij sprak, is een persoon geworden. We hebben het gelezen in de inleiding van hoofdstuk 1, dat de Heer Jezus het vlees geworden woord van God is. Hij is het die de Vader verklaart. Zie je wat de Heer Jezus bedoelt? Het huis van God is niet langer een plaats waar de hemel en de aarde elkaar ontmoeten, maar ze ontmoeten elkaar in een persoon. De vlees geworden Zoon van God, het woord. Hij openbaart de volle wie God is en hij is Gods spraak. Nadat God vele malen gesproken heeft in de profeten, door de profeten op vele wijzen, heeft hij in het laatst gesproken in de Zoon. En net zoals aartsvader Jacob daarin bevestigd werd, zullen jullie nu bevestigd worden. Je zult meer zien dan wat je hebt gezien in Nathanael. Je zult van Gods wegen bevestigd worden dat ik de Messias ben. Ik ben de Zoon des Mensen, die uit de hemel is neergedaald. Ik ben het, en je zult het zien. Het zal bevestigd worden. En dat is hetgeen wat zal gebeuren. In de tijd die erachter komt, door die tekenen. In die tekenen zullen zij de bevestiging zien van bovenuit, dat Jezus werkelijk is wie hij zegt te zijn. De Zoon des Mensen. Die bijzondere figuur uit het Oude Testament, in het boek Daniël, de Zoon des Mensen, die uit de hemel neerdaalt, eerst, zeg maar, voor de oude van dagen komt, alle macht krijgt, heerschappij krijgt toegewezen, de heerschappij over de aarde, en de Heer Jezus zegt, ik ben die Zoon des Mensen. En jullie, Nathanael en discipelen, zullen zien, zullen van Gods wegen het getuigenis krijgen, dat ik het ben. Zoals aartsvader Jacob bevestigd werd, zo zullen jullie bevestigd zijn, dat ik de Messias ben. Dat is zijn punt dat hij hier maakt. En daarin is hij meer dan Jacob. En straks zullen we zien, is hij meer dan Mozes. En dat opzicht volgt Johannes eigenlijk een beetje dat je al vindt in wat je ook terugvindt in de Hebreeënbrief. Dat telkenmaal aangeduid wordt dat de Heer Jezus zoveel groter is. Hij is meer dan engelen. Hij is meer dan Mozes. Hij is meer dan de hoge priester. Hier vinden we dat ook. In eerste, dat de Heer Jezus zien dat hij de ware Israël is. Want Jacob is de stamvader van het volk. Hoeveel zonen heeft hij? Jezus Christus, zullen we zien, is de ware Israël. Hoeveel discipelen heeft hij? En wat gebeurt er? Deze 12 discipelen vormen de grondslag van een heel nieuw volk, dat het huis van God wordt genoemd. Vergeet dan, de Heer Jezus is inderdaad zoals aangekondigd is, hij over wie dan Mozes en de profeten heeft gesproken. Alles wat in het Oude Testament is voorzegd, kent zijn eindvervulling in de Heer Jezus Christus zelf. En de Heer Jezus zegt, dus in het van bovenuit bevestigd worden en zien dat ik werkelijk de Zoon des Mensen ben. Dus het gaat hem hier niet over de engelen opstijgen en uitgaan van hem omdat hij de macht geeft in hemel en op aarde. Het heeft daar niks mee te maken. Het heeft alles mee te maken dat net zoals Jacob in dat visioen bevestigd werd dat hij werkelijk de Zoon van de Belofte was, op wie dat de belofte van Abraham verder ging. Zij als publiek het zicht zullen krijgen dat Jezus de ware Messias is. En daar wou ik het bij laten voor vandaag.